Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden, luisteraars, welkom in het programma De Rots in de Branding. En voor deze uitzending verblijven we een tijdje in het verre, immense China. Dit jaar, 2025, werd in Peking de 420ste verjaardag herdacht van de kathedraal aldaar, de kathedraal onbevlekte ontvangenis. Men bestempelt het tevens als een genadejaar en uiteraard samenvallend met het jubeljaar uitgeroepen door paus Franciscus. En deze herdenking werd gevierd met een plechtige heilige mis, opgedragen in deze kathedraal op 14 januari 2025 en voorgegaan door de vicaris-generaal van het bisdom Peking, pater Peter Zhao Yanmin, trouwens nog gestudeerd in Leuven. Deze datum komt ook overeen met wat lokaal genoemd wordt de Dag der Heiligen. En het gaat dan om drie belangrijke figuren van het katholieke geloof in China. De zalige Odorico da Pordenone, de zalige Jacobus Zhao Wenmo en zeer belangrijk de eerbiedwaardige Matteo Ricci. Alle aanwezige gelovigen ontvingen vervolgens een boek over het leven van pater Matteo Ricci en dan ook een handboek over hoe het jubileumjaar van de hoop vruchtbaar kan worden beleefd. De zalige Italiaanse Franciscaan en ontdekkingsreiziger Odorico van Pordenone was actief in de eerste helft van de 14e eeuw. De zalige Chinese missionaris Jacobus Zhao Wenmo, een van de martelaren van Korea, leefde in de tweede helft 18e eeuw. En de Italiaanse missionaris Matteo Ricci leefde in de tweede helft van de 16e eeuw. En via hem komen we bij die 420ste verjaardag van de kathedraal in Peking, want hij ligt aan de oorsprong van deze kathedraal en die dan ook de oudste en belangrijkste katholieke kerk is in de immense stad Peking. En ik stel voor even het leven van deze zalige Matteo Ricci te starten, maar eerst na een stukje muziek. Het wordt een uitzending met enkele Chinese liederen. Een eerste is een heel eenvoudig liedje: Mama is de beste.
She
En dat was om een beetje in de Chinese sfeer te komen. Dat was een Chinees kinderliedje en zij zong Moeder is de beste in de wereld. Laat ons samen het leven even overlopen van de zalige Italiaanse missionaris uit de 16e eeuw, Matteo Ricci. Voor eerst, belangrijk te vermelden is dat het pas een 100 jaar later is dat jezuïet Ferdinand Verbiest uit Pittem naar China vertrok. Dus Matteo Ricci kunnen we ergens plaatsen na Franciscus Saverius, die bijna in China geraakte, en nog voor de jezuïet Ferdinand Verbiest. Matteo Ricci werd in 1552 geboren in de Italiaanse stad Macerata, niet ver van de oostkust. Hij studeerde eerst in Rome en trad toe tot de Sociëteit van Jezus, dus tot de jezuïeten. Daarna kreeg hij de opdracht om studies uit te voeren in Indië, Japan en Macao. Hij was zeer geleerd en tevens wiskundige, astronoom en zelfs klokkenmaker. Dat waren allemaal eigenschappen die hem in staat stelden gemakkelijker vriendschappen te kunnen sluiten in China dat zo vijandig stond tegenover buitenlanders. In 1583, hij was toen een 31 jaar oud, hadden hij en zijn metgezellen zich eerst gevestigd in de zuidelijke stad Zhaoqing in de provincie Canton. Dit is een 2000 kilometer ten zuiden van de hoofdplaats Peking. Uiteraard moest de lokale taal aangeleerd worden, waarbij vooral het schrijven zeer moeilijk bleek te zijn. Maar Matteo maakte veel indruk onder de Chinezen met zijn wereldkaarten en dan ook met het vervaardigen, ja, van klokken. Maar op gebied van evangelisatie was er weinig succes, zelfs een volledige afwijzing. Zo werden de jezuïeten een 6 jaar later in 1589 verdreven uit de provincie Canton en moesten ze zich terugtrekken naar het meer zuidelijke Macao dat gehuurd werd van China door de Portugezen. Maar pater Matteo Ricci geraakte niet ontmoedigd. Dus hij hervatte zijn studietijd, eerst door de Chinese klassiekers te lezen, daarna door zich te verdiepen in de Confucianistische filosofie en door christelijke en wetenschappelijke teksten te vertalen naar het Chinees. Maar hij richtte zich ook op de gewoonten en de manieren van de Chinezen door zich de leefstijl en de etiketten van de geletterde Chinese elite eigen te maken. En dit was naar het voorbeeld van de strategie van de jezuïeten in Japan, wat ongeveer 150.000 bekeringen had geleverd. En zo verkleden Matteo en zijn metgezellen zichzelf als boeddhistische monniken om toegankelijker te lijken voor de lokale bevolking, maar dit had weinig effect. Dus trokken ze zijdengewaden aan en lieten hun baarden en haar groeien om op geleerde en geletterde mandarijnen te lijken. De bedoeling was steeds om tot bij de keizer invloed te hebben en dit voornamelijk via wetenschappelijke en ook filosofische kennis. Dit was een universele taal. Samen ook met een zekere tolerantie ten opzichte van een aantal Chinese religieuze rituelen, zoals de verering van Confucius of de prosternatie of bewieroken en eten brengen aan het graf van de overledenen en vele andere rituelen. Matteo Ricci beschouwde dit dan niet als een religie, maar als een aanvaardbaar maatschappelijk en cultureel verschijnsel. Maar dat nam wel niet weg dat er binnen de kerk later een rittenstrijd ontstond in hoeverre zo'n houding geoorloofd was met het christelijke geloof. En met al deze wetenschappelijke en filosofische bagage verhuisde hij naar de oostelijke stad Nanjing, toch nog 1000 kilometer ten zuiden van Peking. En daar gaf Matteo cursussen in Euclidische meetkunde en wiskunde van de Griekse wiskundige Euclides van Alexandrië en Copernicaanse astronomie. Bijvoorbeeld, Ricci schreef een aantal werken in het Chinees. De ware betekenis van de Heer van de Hemel is een samenvatting van de christelijke leer, maar dan in de vorm van een dialoog tussen een christelijke en een Chinese geleerde. In 1595 had hij voor iemand ergens uit de zijtak van de keizerlijke familie een werk geschreven met de titel over vriendschap, die hij later uitbreidde en herdrukte met citaten onder andere van Cicero en Erasmus. En dit had allemaal succes, ook onder briljante Chinese wiskundigen en filosofen, en tenslotte geraakte zijn reputatie zich tot aan het koninklijke hof. En zo komen we in 1601, na bijna 20 jaar van geduld, waar hij en zijn gevolg in Peking werden rondgeleid in het keizerlijke paleis in de verboden stad. En zij verwonderden zich over de indrukwekkende architectuur, de sublieme tuinen en levendige kleuren. Het was alsof ze een andere wereld binnenstapten. Het was de eerste Europeaan die er binnenkwam. Matteo had bij zich 2 klokken, een wereldkaart en een spinet, een vroegere vorm van een klavesymbool. En met die geschenken stapte hij de troonzaal binnen en boog er voor de hoogste man uit China, de keizer, in de stille hoop dat hij, zoals in de tijd keizer Constantijn van het Romeinse Rijk, ook vatbaar zou zijn en zich bekeren tot het christendom. Maar ondanks, zoals we kunnen lezen in zijn aantekeningen, dat hij vrijwel dagelijks 3 maal dineerde in de hoogste Chinese kringen die hem wensten te ontmoeten, kwam er van bekeringen, zeker bij deze elite en zeker bij de keizer, niet veel in huis. Wel slaagde hij erin de volgende laatste 9 jaren van zijn leven een christelijke gemeenschap op te richten in Peking. Pater Matteo Ricci overleed er op 58-jarige leeftijd op 11 mei 1610. Een proces voor zaligverklaring startte eigenlijk laat, oorspronkelijk in 1984, maar viel dan stil om te worden heropend in januari 2010 in het Italiaanse bisdom Macerata, waar hij dus geboren was. 4 jaar later, 2014, verhuisde het ganse dossier dan naar Rome en vaardigde paus Franciscus in 2022 een decreet uit dat Matteo Ricci een leven van, zoals men dat zegt, heroïsche deugdzaamheid had geleid, waardoor hij de titel van eerbiedwaardige kreeg. Tot zover dit leven van Matteo Ricci. We gaan terug luisteren naar een stukje Chinese muziek en komen dan terug bij die kathedraal van Peking. En we gaan luisteren naar een Chinees loflied en met een beetje zoeken heb ik toch een beetje inhoud kunnen achterhalen. De titel is Heer, hoor mij bidden.
Ooh.
bidden, een Chinees loflied. Beste vrienden, we overliepen het leven van de missionaris Matteo Ricci, welke eindigde in de Chinese hoofdstad Peking aanvang 17e eeuw. We vernamen dat het evangelisatiewerk er wel zeer moeilijk was, en dit in tegenstelling met Japan. Eigenlijk met weinig resultaten, ondanks zijn grote invloed, maar dan op wetenschappelijk en filosofisch gebied, in de intellectuele elite en het keizerlijke hof. Maar er ontstond toch een christelijke gemeenschap in die 9 jaar dat hij in Peking woonde tussen 1601 en zijn overlijden in 1910. En zo komen we terug bij de viering dit jaar van de 420ste verjaardag van de kathedraal Onbevlekte Ontvangenis in Peking. In 1605 schonk de toenmalige keizer Wan Li van de Ming-dynastie aan pater Matteo Ricci een stukje grond, en zo, dat was iets ten westen van Peking, of iets ten westen van waar de kathedraal vandaag staat. En bij de woning bouwde de missionaris een kleine kapel in Chinese stijl, met boven de ingang als enig herkenningsteken een kruis. En de kapel stond toen bekend onder de naam Xuan Women Kapel. 50 jaar later, in 1655, werd de kapel onder leiding van de Duitse jezuïet Johann Charles von Bell vervangen door een nieuwe kerk. Deze jezuïet was het hoofd van het astronomisch bureau in Peking en was zeer gunstig gezind bij de toenmalige keizer Shunzi. Deze keizer bezocht zelfs de kerk en het huis van de pater niet minder dan 24 keer. Op een pilaar stond zelfs de tekst vermeld: gebouwd op keizerlijk bevel. Deze keizer was zeer breeddenkend en de jezuïet was zijn grote raadgever over vele zaken, zoals astronomie, technologie, maar toch ook tevens religie en overheidsbeslissingen. En dan, 40 jaar later, in 1690, kreeg de kerk dan de titel van kathedraal en resideerde er uiteraard de eerste bisschop, de Franciscaan Bernardin de la Chiesa, en werd het gebouw nog vergroot en gerenoveerd, en dit terug onder een goedgezinde keizer, keizer Kangxi. In 1720 werd de kathedraal dan verwoest door een aardbeving, maar terug herbouwd in een meer barokke stijl, met een lengte van 86 meter en een breedte van 45 meter. 10 jaar later volgde weer een aardbeving en schonk de toenmalige keizer Yongzheng 1000 zilverstukken voor het herstel. Een grote verandering waren de veel grotere ramen, wat meer lichtinval gaf en meer grandeur. Een 40 jaar later, in 1775, volgde dan een brand, maar het was ook weer de keizer van toen, keizer Qianlong, die een groot bedrag doneerde om alles te herstellen. Maar deze goede verstandhouding, die toch een 2 eeuwen duurde, bleef niet altijd bestaan. Vanaf 1838 waren er conflicten tussen de overheid en de kerk en werd de kathedraal geconfiskeerd gedurende 22 jaar. In 1860 kwam het terug toe aan de kerk met de Franse bisschop Joseph Martial Mouly. Maar dan kennen we het vervolg. In 1900 brak dan de boksersopstand uit tegen alle vreemdelingen, met als gevolg dat op 14 juni 1900 de kathedraal net als de meeste andere kerken van de stad, met de grond gelijk werden gemaakt door brandstichting. En zo werd dan de huidige kerk die we vandaag zien herbouwd en voltooid in 1904. Het is eigenlijk de vierde kerk op dezelfde plaats. En de nieuwe constructie omvat het wapen van paus Pius X, de regerende paus in die tijd, op de bovenste middelste voorgevel, samen met een symbool van het kruis en de letter M aan de bovenkant, die Christus en de maagd Maria voorstellen. Nog een klein woordje, in Peking heb je vandaag dus vier belangrijke kerken, genaamd volgens de windrichting. Je hebt de katholieke Zuidkerk, of deze kathedraal onbevlekte ontvangenis, waar de misvieringen verzorgd worden door meer dan 10 Chinese priesters in aanwezigheid van een steeds groeiend aantal Chinezen en ook buitenlandse gelovigen. Dan is er de katholieke Oostkerk, deze is uit de 17e eeuw. In de jaren 80 en 2004 werden restauraties uitgevoerd en bevindt de kerk zich aan een voorplein met een mooi verlicht park van 1,2 hectare. Dan is er de Noordkerk of de Christus de Verlosserkerk, vandaag de grootste in gotische stijl, gebouwd in 1890 door een Franse missie. Het was vroeger het centrum van een zeer groot complex van scholen, weeshuizen en ziekenhuizen. En dan is er tenslotte de Westkerk, de jongste van de vier. De huidige aartsbisschop is Monseigneur Jozef Lichan sinds 2007. Hij is tevens voorzitter van de Chinese Katholieke Patriotische Vereniging, maar toch ook tevens erkend door het Vaticaan nog voor zijn wijding. Telkens een zeer moeilijke evenwichtsoefening. In China bestaat de significatie waarbij de communistische Chinese overheid een speciaal beleid voert ten aanzien van voornamelijk religieuze minderheden. Het is een vorm van Chinees nationalisme waarin uiteraard de religie moet worden opgenomen of al of niet worden in opgelost. Dit is het grote vraagteken. In juni 2024 ontving deze bisschop Lichan onze Belgische kardinaal Jozef de Kezel en een delegatie van anderen in Peking, waar ze hem en de andere Chinese bisschoppen ontmoeten. We komen straks terug over deze significatie van de religies door de Chinese overheid. De kerk heeft het er inderdaad niet gemakkelijk en het vraagt heel veel diplomatie om de overheid niet te stoten en ook om anderzijds het katholieke geloof ook niet te verraden. Goed, we gaan terug luisteren, wat dacht u, naar een Chinees loflied. Glorie aan het Lam van God.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste vrienden, we blijven in het huidige China. Op 30 december 2024 overleed er de Chinese priester Joseph Guo Fude. Hij was de oudste priester in China met zijn 104 jaar. Pater Fude laat een erfenis achter van geloof en trouw aan de katholieke kerk, maar ook van moed tegenover de vervolging. Hij was nog een van de weinige overlevende katholieke priesters die voor de oprichting van de Volksrepubliek China was gewijd. Pater Joseph Guo werd op 1 februari 1920 geboren uit een gezin van fervente katholieken in de Chinese provincie Shandong in het oosten van China. Dit is ongeveer aan de Gele Zee, een 400 kilometer ten zuiden van Peking. Op 13-jarige leeftijd volgde hij zijn middelbare school onder moeilijke omstandigheden door de Japanse invasie van China, om dan in 1941 het Groot Seminarie te starten. De priesterwijding volgde dan op 13 april 1947 binnen de congregatie van de missionarissen van Stijl of de congregatie genoemd van het goddelijke woord. Hij vertrok daarna naar Manila op de Filipijnen om verdere studies af te ronden. 3 jaar later, in 1950, een jaar nadat Mao Zedong en de Chinese Communistische Partij de macht hadden gegrepen, keerde Pater Guo terug naar China om zijn priesterambt te starten. Maar 9 jaar later, in 1959, volgde een eerste arrestatie met 8,5 jaar gevangenschap. En in zijn memoires kan je lezen: ik stemde er niet mee in om deel te nemen aan aanklachten tegen andere leden van de clerus en ik weigerde samen te werken met de autoriteiten. Tijdens deze ideologische hervormingsbeweging werd ik gearresteerd en bracht ik 8,5 jaar door in de gevangenis, beschuldigd van subversieve activiteiten tegen de staat. Deze memoires werden gepubliceerd naar aanleiding van zijn 100ste verjaardag in 2020. Maar in 1967, dus zeer snel, Op het hoogtepunt van de culturele revolutie werd de pater opnieuw gearresteerd onder de beschuldiging van spionage voor vreemde mogendheden. Deze keer kwam hij pas vrij na 12 jaar in 1979. Maar 3 jaar nadien, in 1982, volgde een derde arrestatie op beschuldiging van het verspreiden van het christelijke geloof. Eind jaren 80 kwam hij dan terug vrij en kon hij eigenlijk vredig op pensioen gaan op zijn 70ste. Maar hij koos ervoor om zijn pastorale werk in het oostelijke Jining te hervatten. Hij gaf een aantal jaren les in een seminarie en bleef katholieke gemeenschappen dienen tot hij 90 jaar oud was. En zo schreef hij over zijn gevangenschap, eigenlijk een kwart eeuw van zijn leven. Terugkijkend op mijn leven, werd de gevangenis een plaats waar ik kon nadenken, bidden en geestelijk groeien. Mijn gevangenschap gaf me de kracht om de uitdagingen van het leven aan te gaan en God te blijven dienen, wetende dat elke beproeving deel uitmaakt van zijn goddelijk plan. Mijn ervaring in de gevangenis leerde me dat aardse rijkdom vergankelijk is, terwijl het geloof in God de enige ware rijkdom is. Zijn begrafenis werd voorgegaan door de huidige bisschop van Jansouw, bisschop John Lou Peizan. Trouwens een oud leerling van de overleden pater. En de bisschop had het over de buitengewone trouw, ondanks zoveel lijden van de pater. En hij zei: in de lange rivier van een eeuw was er een oude man die zijn leven als pen gebruikte en zijn jaren als inkt om een prachtig leven van onbaatzuchtige toewijding en broederschap te schrijven. Van zijn jeugd tot zijn grijze haren stond hij altijd in de voorhoede van het verkondigen van het evangelie en het redden van de zielen. Vandaag herinneren velen zich zijn diepe en warme blik. En tenslotte herinnerde de bisschop de gelovigen aan de woorden van pater Foude zelf: hoeveel beproevingen we ook moeten doorstaan, ze kunnen de zon van de hemel niet blokkeren. Zelfs het zwaarste kruis zal uiteindelijk worden getransformeerd in een weg naar de opstanding.
主耶稣，我感谢你，照亮了我平凡的生命，主耶稣我爱你，让我每分每秒和你在一起。主耶稣我仰望你，你带我走过每一个脚印，主耶稣我爱你，到世界的尽头我也愿意。主耶稣我荣耀你，你流尽宝血换我的生命，主耶稣我爱你，如果没有你一切没有意义。 荣耀你，你流尽宝血换我的生命。主耶稣我爱你，如果没有你一切没有意义。主耶稣我敬拜你，所有的赞美荣耀都归你。耶稣我爱你，不会让你白白牺牲了自己。主耶稣我荣耀你，你流尽宝血换我的生命。主耶稣我爱你，如果没有你一切没有意义。耶稣我敬拜你，所有的赞美荣耀都归你。主耶稣我爱你，不会让你白白牺牲了自己。我感谢你，我要
En dat was een Chinees loflied met Jezus, ik hou van u. We haalden al even de moeilijke oefening aan voor de katholieke kerk in China tussen trouw aan het katholiek geloof, de paus en de kerk, en het kunnen meegaan met de communistische overheid. En daarom eindig ik met een bericht van oktober 2024, verschenen op het persagentschap Zenit, waaruit toch blijkt hoe de controle van de Chinese overheid op de godsdienstvrijheid steeds toeneemt en grote zorgen baart. En zo verscheen een rapport van de United States Commission on International Religious Freedom, vrij vertaald Commissie van de Verenigde Staten voor Internationale Godsdienstvrijheid. Het is een commissie ingesteld door de Amerikaanse federale overheid. Sinds 2022 is de voorzitter, Stephen Schneck, een katholiek met een doctoraat in politieke wetenschappen en filosofie, verbonden aan verschillende katholieke universiteiten, maar vooral specialist in het analyseren van de betrekkingen tussen religie en het overheidsbeleid in een land. En in het rapport wordt dus die meer en meer radicale controle van de Chinese overheid op religieuze praktijken vermeld. Volgens de bevindingen voert de communistische partij haar campagne op om alle religies in lijn te brengen met haar politieke agenda, waarbij elementen die zij onverenigbaar acht met de staatsideologie met geweld onderdrukt. En zo vermeldt het rapport het woord cynisering, waarbij dus door de partij bedoeld wordt dat de religieuze praktijken aan de Chinese cultuur moeten worden aangepast. Maar in de praktijk is het meer dan aanpassen. En is het de bedoeling religieuze overtuigingen ondergeschikt te maken aan de marxistische visie en de politieke belangen van de partij? Zo worden kerken gedwongen kruisen te verwijderen en in sommige gevallen worden afbeeldingen van Christus en Maria vervangen door portretten van de Chinese president Xi Jinping. Religieuze teksten worden gecensureerd en geestelijken worden onder druk gezet om de partijideologie in hun preken op te nemen. Heilige plaatsen veranderen in platforms voor politieke propaganda. Alle religieuze groepen moeten zich registreren bij verenigingen aangesloten en gecontroleerd door de staat. Voor de katholieken betekent dit dat ze zich moeten aansluiten bij de reeds vermelde Chinese katholieke patriotische vereniging, maar die dus onder strenge controle staat van overheidsinstanties. En katholieken die zich toch weigeren daarbij aan te sluiten, krijgen te maken met ernstige repercussies. Zij worden vaak beschouwd als leden van sekten, wat dan leidt tot intimidatie, opsluiting of zelfs verdwijning. Het rapport herinnert wel aan de overeenkomst van 2018 tussen het Vaticaan en de partij, welke aanvankelijk werd toegejuicht als een diplomatieke doorbraak voor een goede samenwerking, zoals, bij een heel belangrijk thema, de benoeming van bisschoppen. Maar dit verloopt verre van soepel. Bijvoorbeeld, ondanks de overeenkomst heeft de Chinese regering toch al bisschoppen benoemd zonder toestemming van het Vaticaan. Of bijzonder zorgwekkend is de voortdurende verdwijning van geestelijken die trouw zijn gebleven aan de Kerk van Rome, zoals bisschop Peter João Zumin en bisschop Augustin Kuitai, die zijn verdwenen. En zo verklaarde een van de commissarissen van deze Amerikaanse commissie, Asif Mahmoud: de Chinese regering is niet geïnteresseerd in het beschermen van religieuze rechten. Haar doel is om absolute loyaliteit aan de communistische partij en om haar politieke programma te garanderen. Het rapport maakt verder ook duidelijk dat de controle over religie niet beperkt is tot het katholicisme. Protestantse christenen, moslims, boeddhisten, taoïsten en volgelingen zelfs van Chinese volksreligies zijn ook het doelwit. Zo is het erg gesteld bij de Oeigoerse moslimbevolking van Xinjiang, waar meer dan 1 miljoen Oeigoeren worden vastgehouden in heropvoedingskampen, waar ze worden gedwongen hun geloof in taal en cultuur af te zweren ten gunste van partijtrouw. Ook zien Tibetaanse boeddhisten hoe hun religieuze leiders worden vervolgd, soms hun tempels worden vernietigd en hun religieuze teksten worden gemanipuleerd. Maar in dit rapport wordt de situatie van de katholieken toch benadrukt als de ergste sinds het Maoïstische tijdperk. En vooral de katholieke bisschoppen bevinden zich in een bijzondere kwetsbare positie, omdat hun rol erin bestaat in het bewaren enerzijds van de eenheid met paus en kerk en juist de communistische partij alle pogingen doet om die banden met de paus te doen verbreken. Het lot van religieuze gemeenschappen in China blijft onzeker met het toenemende bewijs van mensenrechten schendingen in naam van deze significatie. De oorlog van de partij tegen de religie is verre van voorbij. Beste vrienden, dit waren enkele berichten in verband met de katholieke kerk in China. Maar laat ons toch eindigen met hoop en vertrouwen. Op 24 mei vorig jaar, 2024, was het 100 jaar geleden dat China plechtig werd toegewijd aan Maria door de toenmalige bisschoppen. En dit onder de titel Onze Lieve Vrouw van China, Hemelse Koningin van het Chinese Volk. Een jaar later, in 1925, startte dan de bouw van een basiliek gewijd aan de Maagd Maria op de top van de Shenzhen, een heuvel op ongeveer 35 kilometer van Shanghai. En sindsdien is het een populair bedevaartsoord, ook genoemd Onze Lieve Vrouw van Shenzhen, helper van de christenen. En ooit stelde paus Benedictus XVI een gebed op tot Onze Lieve Vrouw van Shenzhen en in het bijzonder voor de kerk in China. U kan het beluisteren. Het wordt dan gevolgd terug door een Chinees loflied en met een beetje zoeken naar een vertaling zingt men in het lied. U bent het licht van de wereld. Het kan niet verborgen worden, maar u zet het op een kandelaar om de gezinnen te verlichten, om de mensen te verlichten, opdat zij uw goede werken mogen zien en u verheerlijken. U bent het licht van de wereld. Maar dus eerst het gebed van Onze Lieve Vrouw van Shenzhen, opgesteld door paus Benedictus XVI. Beste luisteraars, we sluiten deze uitzending van de Rots in de Branding af en zeer hartelijke dank om te luisteren.
Onze Lieve Vrouw van Shenzhen, ondersteun de toewijding van allen in China die te midden van dagelijkse moeilijkheden blijven geloven, hopen en liefhebben, zodat ze nooit bang zijn om van Jezus tot de wereld te spreken. In het beeld dat het heiligdom domineert, verheft u uw zoon en presenteert u hem aan de wereld met de armen wijd open in een gebaar van liefde. Help de katholieken om altijd geloofwaardige getuigen van deze liefde te zijn en hen verenigd te houden met de rots die Petrus is, waarop de kerk is gebouwd. Moeder van China en Azië, bid voor ons, nu en altijd. Amen.
人天灯不放在斗底下，是放在灯台上。就把一家人照亮，把一家人照亮。你们的光也当这样，照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给天。 你们是世上的光，你们是世上的光，像灯照在山上不能够隐藏。你们是世上的光，你们是世上的光，像灯在灯台上将世界照亮。 世上的光，晨照在山上，将不能隐藏，将不能隐藏。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就把一家人照亮，把一家人照亮。你们的光也当这样照。 将荣耀归给天。你们是世上的光，你们是世上的光，像晨早在山上不能够隐藏。你们是世上的光，你们是世上的光，像灯在灯台上将世界照亮。你们是世上的光，你们是世上的光，像晨早在山上不能够隐藏。你们是世上的光，你们是世上的光。